Goedemorgen. Vorige keer dacht ik, de laatste preek die ik had, ik denk, oh, het is avondmaal. Dus ik denk, ik ga een andere preek doen. Toen had ik me vergist en toen was het geen avondmaal. Toen dacht ik, nou, dan ga ik verder met de richteren. Maar nu was het wel avondmaal. Toen dacht ik van, nu gebruik ik de preek die ik voorbereid had. Hij heeft dat heel lang geleden was meegedaan. Maar ik heb het toen echt op mijn hart gekregen, een tijdje terug al, dat ik denk, ja, dit wil ik nog een keer delen. Dit is zo'n mooi verhaal. David en Mefiboset. En het verhaal gaat natuurlijk over koning David. En ik wil een stuk lezen uit Samuel. Dus deze, en we gaan kijken naar drie dingen. Hij zoekt Lodebar en zijn tafel. Dus Rob en Sjane, het is echt een vergaderingpreek. Jullie weten wat ik bedoel, hè? Ja, als je uit de vergadering komt, de achtergrond hebt, dan weet je dat wel een beetje. Vroeger werd hier wel eens in de vergadering vaker over gepreekt en dan gingen ze naar het avondmaal toe. En dat is eigenlijk de bedoeling van vanmorgen ook. Ik had het echt op mijn hart dat ik denk van ja, wij vieren het avondmaal en we worden letterlijk daarvoor uitgenodigd. Laten we een zegen vragen aan de Heer. Vader, dank u wel, Heer, dat wij bij u mogen zijn hier met elkaar in eenheid, omdat u die eenheid gebracht heeft. Dank u wel voor uw grootheid, Heer. En we vragen zo weer of u uw woord wil openen voor ons harten. Dat we het mee mogen nemen, Heer, niet voor een dag, niet voor een week, niet voor een jaar, maar voor altijd. Dat het een blijvende verandering nog teweeg mag brengen in ons hart. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Wij gaan een stuk lezen uit 2 Samuel vers 9. Hoofdstuk 9. Nou ben ik gewend om mijn NBV bij me te hebben, die heb ik helaas niet bij me. Dus ik doe het zijn 13 versen. Ik heb het net al een beetje doorgelezen. Ik doe het in de herziende statenvertaling. Dat is niet de bedoeling, dus ik zal rustig lezen. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen, omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Toen stuurde de koning David bode en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel, uit Lodebar. Toen Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. En David zei, Mefiboset, en hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen, omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat uw aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven. En u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt. Zo zal uw dienaar doen. Mefiboset zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mefiboset had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Alle die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mefiboset. Zo woonde Mefiboset in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover. Bekend gedeelte, denk ik voor velen. maar ook een prachtig gedeelte. Mefibozet zie je hier in een bepaald moment in de regeringstijd van koning David. We hebben Saul gehad voor deze tijd en toen kwam koning David. En David heeft heel veel veldslagen gehad en allerlei zaken heeft hij geregeld. Hij wordt geliefd door zijn zoon. Zijn grondgebied is van 9000 tot 90.000 vierkante kilometer gegroeid. Mega groot is het geworden. Zijn strijdkrachten zijn sterker dan ooit. David is nog niet verslagen op het slagveld. Filistijnen, diverse koningen, Arameërs, Moabieten, Edomieten, allemaal verslagen. En op het moment dat zijn rijk het krachtigst is, zeg maar, op dat moment zit hij een beetje te denken en dan zegt hij, joh, is er nog familie van Jonathan? Nou, dat is voor ons begrip misschien niet zo problematisch, dat je denkt, nou ja, we hebben het verhaal gelezen, hij wilde goed doen. Maar in die tijd zat het wel iets anders. Op het moment dat een koning vroeg naar nageslacht van de vorige koning, dan was je leven letterlijk niet zeker. Want dat leert de Bijbel ook. Heel veel verschillende zaken, of verschillende koningen moet ik zeggen, die moorden alles uit. Abimelech vermoorde 70 zonen van Jerubabel. Jotam wist te ontkomen. Dat is altijd leuk, hè? Er is altijd eentje die net even probeert te ontsnappen. Het lijkt wel een Hollywoodfilm, maar het gebeurt elke keer weer. Je vindt het later bij Atalia, de moeder van Achazia. Dat mag je vergeten, maar die deed dit. Besloot alle kinderen van de koninklijke familie van Juda ter dood te brengen. Joas wist te ontkomen. Dit was eigenlijk de oude manier. Je roeit alles gewoon uit, zodat je zeker weet, je koningschap is gegarandeerd. Bij David vind je dat niet. En David is natuurlijk een beeld van God zelf, eigenlijk een beeld van de Heer Jezus. David betekent geliefde. En hier zie je iets heel belangrijks. Wat zegt David in vers 13 en 14? Ik weet wel dat je me zo lang als ik leef goed zult behandelen. Dat staat in 1 Samuel 20. En dat besprak hij uit in het gesprek met Jonathan. Jonathan was de zoon van Saul, de vorige koning. Daar hadden ze een hele goede vriendschap mee. En hij heeft daar een belofte gedaan. En die belofte die lees ik nu voor. Ik weet wel dat je me zo lang als ik leef goed zult behandelen. Zoals de Heer dat voorschrijft. Maar beloof me, dat vraagt Jonathan aan David, beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goed gezind blijft. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden één van de aardbodem wegvaagt. Alle vijanden waren weg. Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden. Mogen de Heer je daaraan houden. En dan vind je een andere tekst, wat je hier zal zien. Dan zal je goed behandeld worden. David, die denkt dus terug aan Jonathan. Aan de belofte die hij gesloten heeft met hem. En dan vraagt hij van, is er nog iemand in het gezin, in het huis van Saul? En wat vind je dan? Je vindt hier Mefibozet. En het ja, een beetje het rare is, Siba, een knecht van hem, die zegt eigenlijk direct dit. Hij spreekt de naam niet uit. Er is iemand verlamd aan beide voeten. Hij legt gelijk eigenlijk de nadruk eventjes op zijn handicap. Nou, we leven gelukkig in een maatschappij waar de handicaps iets minder belangrijk zijn. In de school maakt niet uit wat je hebt. Je probeert mee te gaan. Je probeert leerlingen mee te nemen. Het maakt niet uit wat je hebt. Je probeert er alles aan te doen. In dit geval is het iets anders. 2 Samuel 4 vers 4 zegt dit. Waarom was hij nou verlamd? Er was nog een zoon van Saul. En hij was mank. Dat was zo gekomen. Toen hij 5 jaar oud was, kwam Jezreel uit het bericht over Saul en Jonathan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten. Maar in haar haast om weg te komen liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mefibozet. Dus Mefibozet was kreupel, omdat hij gewoon domweg. Ja, hij was, ja, ze lieten het kind vallen. En ze was aan het vluchten voor haar eigen leven en voor zijn leven. Dus die jongen die groeit op als een kreupele. In die tijd, heb je het niet goed, ben je gewoon aan de armoedestaf overgeleverd. En deze Mefibozet, daar gaat dit verhaal over. Nog een detail, dus dat is de achtergrond. Een detail van David die heel belangrijk is. Dat staat in 2 Samuel 5. De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David, u komt er niet in. Sterker nog, de lammen en blinden zullen u verjagen. David komt er niet in. Toch veroverde David de bergvesting van Zion, de huidige Davids. En hij verklaarde, wie de Jebusieten wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En nu komt het. En wat de lammen en blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart. Daarom zegt men, lammen en blinden, die komen het huis niet in. Zo dacht David over lammen. David, die hier genoemd is als koning en die liefde is. Hij moest niks met verlamde mensen te maken hebben. Dat heeft deze achtergrond, gaan we niet verder op in. Mefibozet was verlamd. Mefibozet was een familielid van Saul. Jonathan was zijn vader. Hij zat in een gevarenzone en hij was verlamd. En dan zie je hier, de koning laat Jonathan, de kleinzoon van Saul, liet de zoon van Jonathan, sorry, de kleinzoon van Saul, ophalen uit zijn huis. Wat denk je wat Mefibozet gedacht heeft? Hij komt onder de koning die er niks van weet te maken hebben en dan kom je daar. We zagen ook zijn reactie, hè? Hij valt neer en hij zegt, wat heeft u te maken met een dode hond zoals ik ben? Hij cijferde zich volledig weg. Hij zegt van, wie ben ik dat u mij zoekt? Een belangrijk detail in dit verhaal is namelijk dit. De barmhartigheid van David. Dat is een Hebreeuws woord. Dat is gezet. En dat is barmhartigheid, trouw, goedgunstigheid, goed behandelen. Jonathan en Saul, of Jonathan en David, sorry, die maakten een verbond. Dat houdt in dat David zijn gezet, zijn barmhartigheid, zijn goedheid aan Jonathan beloofd had. Die hoefde die niet te geven. Dat doet hij uit zichzelf. En juist dit aspect, waar die niet verplicht is aan Mefibozet, want het was gezegd aan Jonathan, hij had er niks hoeven doen, doet hij als het ware toch zelf. Want wie zoekt wie nou? David zoekt vanuit zijn goedheid naar iemand van zijn familie, van Jonathan, en wil die goedheid laten zien. En dat zien we bij God ook, in zijn woorden en daden, in zijn vergeving en in zijn bescherming. Want dat is eigenlijk de story of our life. Dat is ons verhaal. Wij kunnen ons plaatsen in Mefibozet. We zullen het zo meteen nog zien. Wij waren in een plaats, ver weg van God, ver weg van de grote koning. En de koning zei, is er nog iemand? En hij zocht u. Hij zoekt. Zoekt om te vinden. Het was zijn familieband die hem de barmhartigheid en trouw en de bescherming van de koning garandeerde. 1 Johannes 1 vers 12 zegt dit. Wie hem ontvingen in zijn naam en geloven, die heeft hij voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Dit geldt voor u als u de Heer Jezus kent, hè? En misschien zit je wel op de positie, zullen we zo meteen nog zien, waar Mefibozet zat. Want dit kan nog een mooi verhaal zijn, maar dan denk je, ja, maar ik kan me nog steeds niet vereenzelvigen met Mefibozet. Galaten 4 vers 5 zegt dit, vrijgekocht van de wet, opdat wij kinderen zouden worden, zijn kinderen zouden worden. Dus die gezet die David laat zien aan Mefibozet, is een beeld van God die zijn gezet, zijn barmhartigheid, zijn goedheid, vanuit zichzelf aan zijn kinderen wil geven. Hoe verre leven wij daar nog uit? Hoe verre zien wij dat nog? Marcus 14 vers 36. Hij zei, Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Romeinen 8 vers 15. Wij kunnen hem aanroepen met Abba Vader. Galaten 4 vers 6. Omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. Hij heeft dus een relatie bewerkt. Dat is God, dat weten we natuurlijk. We kunnen dat. Maar de vraag is, zijn wij zoals Mefibozet? En dan heb ik deze gedaan. Lodebar. Mefibozet bevond zich in Lodebar. Weet je wat dat betekent? Niets. Letterlijk. Niks, geen woord, geen leven. Een dode, dode boel. Mefibozet had zich helemaal aan de rand van het koninkrijk, om het zo even voor te stellen, weggezonderd. In een plaats waar niks groeide, waar alles dood was, waar alles leeg was, dan wist hij zeker, hier word ik niet gevonden. En dan komt in één keer de roepstem van koning David. Is er nog iemand? Haal hem naar mijn huis. Let op wat er gebeurt. Hij zit daar met allerlei angsten. Kunnen we echt vanuit geschiedenis bepalen. Die denkt, nu ben ik recht geweest. Hij wist niks van de afspraak met Jonathan. En dan hoor je dit. Je zit daar in de middle of nowhere, in de anonimiteit, waar heel veel christenen graag willen zitten. Want als ik er maar niet uitkom en een heel verwrongen beeld hebben van God. Ja, hij heeft me wel een keer gered en ik ben gered, maar ik zit ergens in de droogte. En af en toe drink ik wat water, val toevallig uit de lucht. En dan ben ik best wel blij met zijn zegen. En eigenlijk laten we alles wegroven. Gekker gezegd, wij zijn zelf weggelopen onder zijn zegen vandaan. En we leven in Lodebar en we vinden alles goed en we zijn geredde kinderen van de Heer. En op het moment dat we dan zeggen van de Heer vraagt of je naar hem toe wil komen, dan schieten we volledig in de zenuwen, omdat we een compleet verwrongen beeld van God hebben. Of we leven kaart in zonde. Dan is het lastig. Want als God dan je roept, dan weet je gewoon van, dan heb je wat recht te zetten. In dit geval roept hij hem gewoon omdat hij hem wil ontmoeten en zijn goedheid wil laten zien. Hij was duidelijk bang, ik heb het al gezegd, hij valt op de grond en vergelijkt zich met een dode hond. Als men hem vond, zou dat zeker zijn dood betekenen. Dat zegt hij in vers 6. Mefiboset vroeg David, vroeg een aantal dingen en hij zei, ik ben uw dienaar. Hij schikte zich volledig onder, ik ben uw dienaar. De vraag is, de liederen hebben wij gezongen. Ik spiegel het even naar mezelf. Zeg ik dat nog als ik de Heer ontmoet? Heer, ik ben uw dienaar. Zeg me wat u wil dat ik doen zal. Gebruik me op het werk wat ik mag doen. In plaats van onze hele lijst neer te leggen die wij willen. Ik zeg wel eens meer als wij bidden voor het eten. Dan bid ik soms wel eens voor andere dingen. En dan zeg ik wel meer amen. En dan zeg ik, man, wat waren het dan ook weer zegenen die we vragen. En dat mag, hè, want God is goed. God is goed, het is de balans, hè? Maar we zullen dat nog zien. Als God u roept, wat voelt u dan? Als God u roept, wat denkt u dan? Even voor jezelf voorstellen, hij roept, iedereen is weg. Jij staat daar in de droogte en hij roept jouw naam. Kom naar mij, wat gebeurt er dan? Dat is de vraag. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn gezonde heeft als een verzoening voor onze zonden. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4 vers 19. Dat is de liefde, maar we vergeten dat zo vaak. Hij heeft ons eerst lief gehad. Dat is de key. Daaruit leven we. Wij zien onszelf als dood. Dood voor de zonde. Het is keer op keer de grootheid van de Heer. Mijn verlangen is vanmorgen dat we die plaats verlaten. Dat we dadelijk letterlijk aan de tafel gaan. En die vreugde niet alleen ervaren dadelijk aan de tafel. Maar meenemen in ons hele leven voor altijd. Nou zult u misschien zeggen, nou dat is wel heel hoog ingezet hoor. Dat klopt. Maar we hebben gelukkig de Heilige Geest nog. Ja, ik geloof in ieder geval wel grote dingen. Ik mag hopen dat het niet alleen is, oh wat een mooi woord hebben we ervaren. Maar dat we het meenemen voor nu en gewoon voor de rest van altijd. Dat het af en toe omhoog komt. De tafel van Mefiboset. Want we zijn nog niet klaar. Wat zegt David tegen hem? Hij zegt namelijk, wees niet bang. Hele simpele woorden. De Heer Jezus zegt dat ook veel keer. 3 keer in Matthäus, 6 keer, 3 keer in Marcus, 5 keer in Lucas en in Johannes. 1 van de geboden die hij het meest herhaald heeft. Wees niet bang. Wees niet bang, vrees niet. Welk beeld hebben wij? Vrees niet, dat is de goedheid van de Heer. En wie ben ik, denken we dan, als we naar onszelf kijken. Kijk naar waar ik zit, kijk naar wat ik gedaan heb. En dan zijn we zo bezig met ons eigen leven. Maar de vraag is, zijn we bezig met de genade? Zijn we bezig met de koning? Snappen we de koning? Weten we wie de koning is? Hoe groot hij is? Hij heeft alle macht onder zich gehad. Alle overheden, alles is overwonnen. Hij heerst, hij zit op de troon. En natuurlijk is er een brullende leeuw die zoekende wie die kan verslinden. Maar de Heer Jezus Christus heeft overwonnen. Ik bad het er net nog, omdat ik de laatste tijd, het zit zo in mijn hoofd. Dat ik denk, hoe kan ik nou beschrijven dat God bij ons is? En het is niet van mezelf, door allerlei andere dingen die je dan leest. Maar wij leven in 3 dimensies. Stel dat je een 4e en 5e dimensie hebt en God is in die 5e dimensie. Dan kan die letterlijk volledig om je heen zijn. Dan kan die letterlijk pal naast me staan nu. Ik zie die dimensie niet, maar hij wel dwars door onze dimensie zijn. Vandaar, achter je, voor je, om je heen. Dus het is mogelijk. Hij draagt je in zijn hand. Dat is de realiteit van uw geloof. Of zitten we in Lodebar? Ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Dat is geen verwijt, hè? Maar de vraag is wel, als de koning je roept, wat gebeurt er dan? Dat is de vraag. Bent u bezig met uw eigen identiteit verwezenlijken om uw afkomst in Lodebar te verloochenen? Dan leef je in een omgeving die zo dood is en je gaat werken, werken, werken. Je doet er alles aan om alles te veranderen, inclusief jezelf. Jongens, dat is doodvermoeiend. Dat hoeft helemaal niet, maar dat kan je ook niet. De koning roept. We verblijven soms in dorre plaatsen in ons leven en in de geestelijke woestijn. Daar is geen vrucht. Vanmorgen roept de koning, kom naar mijn tafel. Zijn tafel. Wat deed hij? Hij zei namelijk eerst tegen Mephibosheth, ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven. Voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Eventjes terug naar de eerste begin, dat je denkt van, hij zit in een dode plaats. Hij denkt, als ik de koning me roep, dan is het een beetje niet echt fijn. Dan kom je daar, je valt op de grond en dan zegt hij, je bent de gast aan mijn tafel. Wat denk je wat er in emoties gebeurt bij Mephibosheth? Het is met geen pen te beschrijven. Die denkt van, hè? En hij is nog kreupel, hè? Hij voldoet nergens aan. Het is geen dappere held. Het is niet iemand die zegt, nou, ik heb gevochten voor u en die veldslag heb ik gewonnen en dat heb ik gedaan. Hij heeft niks. Hij kan niks. Hij kan niks brengen. Niks. Is dat niet onze staat? Dat we echt helemaal zelf ook niet kunnen. Misschien is dat wel goed ook. Vers 12 zegt, hij wordt aan het hof opgenomen, behandeld als een van zijn koningszonen. Vers 13, hij woonde in Jeruzalem en werd opgenomen aan het hof. Wat denkt u als u hoort, de koning roept u? Oh, we mogen alleen nu even van de tafel komen, dan ga ik weer terug naar Lodebar. Dan ga ik weer terug naar mijn dorre plaats. De Heer is daar aanwezig. De Heer is in die dorre plaats. De Heer heeft nog steeds alle zegeningen gegeven in de hemelse gewesten. Alles, zijn zoonschap, zijn kindschap, zijn heilige geest, de vreugde van de Heer. En dan ben je in Lodebar en dan zeg je van, loof de Heer mijn ziel. En mogen we aan de tafel. Weet u, hij roept u uit de anonimiteit. Hij vraagt of je een koningskind wil zijn en als koningskind wil leven. In Jeruzalem. Mephibosheth verbleef in Jeruzalem, de koningsstad. Elke keer dicht bij de Heer. Dat vraagt vanmorgen de Heer Jezus aan u. En dan zult u zeggen, ja, maar mijn situatie verandert helemaal niet. Maar daar heb ik het ook niet over. Ik heb het over uw relatie met de Heer. Ik ga niet zeggen wat de Heer doet in uw leven. Hè. Ik ben ervan overtuigd, ben je bij de Heer, dan is hij erbij en gaat hij je zegenen. Dat is niet altijd de zegen zoals wij het in ons hoofd hebben. Maar hij is erbij. Hij draagt je. Hij is voor je, hij is achter je. Je bent zijn geliefde kind. Hij wil verder met je, ongeacht hoe wij ons voelen. Dit is het Bijbelse verhaal. En velen, zoals je het net zei, hebben daarvan getuigd en getuigen er nog van. En in dat opzicht kunnen we van de oude garde, zeg ik dat met respect, leren. Want die zeggen, ik heb een moeilijke tijd gehad, maar de Heer was bij me. En dan kreeg je dingen horen die God doet. David, de koning, had een onvoorwaardelijke liefde die hij Mephibosheth betoonde. Om een soortgelijke manier doet God dat bij ons. Mephibosheth had niets, kon niets en verdiende niets. Wij hebben niets, kunnen niets, verdienen niets. En toch schenkt God zijn genade. Wij gaan dadelijk aan de tafel. We voelen ons kreupel. We voelen ons ongeschikt. Misschien heeft u wel zonde gedaan de afgelopen weken. Dan is dadelijk de gelegenheid, zeg je, hier ben ik. Dan hoeven we niet 5 keer naar een of andere plek te lopen. We hoeven niet het water. We moeten allerlei dingen. We kunnen gewoon naar de Heer gaan en we belijden onze zonden. En hij is gerechtvaardig en trouw en vergeeft ons van alle ongerechtigheid. Ze zeggen, maar dat snap ik niet. Dat klopt. Dat is het werk aan het kruis wat hij deed. Dat is zo ongekend groot. Onvoorstelbaar. U wordt uitgenodigd aan de tafel. U wordt letterlijk uitgenodigd. Ja, maar ik voel me kreupel. Weet ik. Maar je mag verblijven bij mij in mijn stad. Je mag elke dag aan mijn tafel komen. Sterker, Mefibozet, elke dag mag je eten aan de koningstafel. Bizar. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel we dood waren door de overtredingen, ook levend gemaakt met Christus. Door genade zijn wij behouden. Hij heeft ons opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Jezus Christus. De koning roept, kom je aan de tafel, weg uit Lodebar. De koning nam Mefibozet op in zijn familie. Als laatste dit tekst dan. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Daardoor roepen wij Abba, Vader. Ik wil een klein stukje lezen uit het boek Genade is een risico. Fantastisch boek. Zie hem staan, lees hem weer opnieuw. Stelt u zich voor dat de gong voor het avondmaaltijd door het koninklijk paleis galmt. David komt de eetzaal in en gaat aan het hoofd van de tafel zitten. Later komt zijn zoon Amon, de scherpzinnige, sluwe Amon. Hij gaat links van David zitten. Rechts van David gaat Tamar zitten, de charmante, jonge, prachtige vrouw. Van de andere kant komt vervolgens Salomo langzaam aanlopen. Hij komt uit zijn studeerkamer, de briljante, nadenkende Salomo. De troonopvolger gaat langzaam zitten. Dan Absalom, knappe, innemende Absalom, met zijn prachtige, ravenzwarte, lange haar, tot op zijn schouders, wat over zijn schouders golft. Ook hij gaat zitten. Deze avond is Joab, de moedige strijder en Davids legercommandant, voor de maaltijd uitgenodigd. De krachtige, zongebruinde Joab neemt vlak bij de koning plaats. Daarna wachten ze. Ze wachten. Ze horen het geschuifel van voeten. Het klop, klop, klop van de krukken. Als Mefibozet nog al onhandig zijn plaats aan tafel inneemt. Hij mag zitten aan de koningstafel. Ik vraag u. Zou Mefibozet begrepen hebben wat genade is? Dat is het. Zo krachtig. En dan nu voor onszelf. Nu bent u uitgenodigd. De koning roept u uit Lodebar. En heb ik deze tekst bijgezet. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Letterlijk. Ik zeg het vaker, we staan er niet meer stil. Maar de overheden en machten, die zien dit en huiveren. Want wij drinken dadelijk een brekend brood. Wij verkondigen Jezus' kruisiging en ik zeg altijd opstanding. Dat zien zij. En ze huiveren, want we proclamen de overwinnaar. En dan staat er, u nodigt mij aan de tafel voor het oog van de vijanden. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Het is voor ons. Het verhaal van Mefibozet brengt ons bij het avondmaal. Deze zocht ik. Brengt ons bij het avondmaal. En ik wil gewoon even een minuut, twee minuten stilte voor het uzelf nemen. Dat als we dadelijk, als Rienus dadelijk naar voren komt. En dat we nadenken over het avondmaal en we gaan het deel aan hebben. Dat er misschien dingen zijn die u recht moet zetten. Kan. Maar misschien dat u ook wel denkt dat u zegt van. Wat heb ik lang in Lodebar rondgedwaald. Waarom zit ik hier eigenlijk? De koning roept. Laten we een zegen vragen en een moment nemen om zelf die dingen te delen in ons hart die de Heer wil dat je deelt. De Heer Jezus zegt nu, kom naar mijn tafel. Wat is onze reactie? Vader, we willen u danken, Heer, dat u uw woord gegeven heeft. En als we heel kort gekeken hebben naar het verhaal, er zit zoveel in. Heer, de grote lijnen eruit gehaald. David de geliefde. Jezus was de geliefde. David die zocht in het diepste duisternis, in de leegte, in de ellende waar niks groeide, wat niets is. U, Heer Jezus, die bereid was om hier te komen en zocht in de duisternis op die plekken waar niets is onder u. David die riep, haal Mefibozet naar me toe. U die ons geroepen heeft en u zegt van, kom naar mij toe. Maar mooier nog, Heer, u kwam eerst naar ons toe. U ging Lodebar in. U ging de duisternis in. U kwam daar. U droeg alle ellende en pijn. Alle ellende voor ons. En toen zei u, kom met me mee. Je mag aan mijn tafel. Heer, wij willen namelijk aangaan aan uw tafel. En we vragen een zegen, Heer, dat we die gemeenschap met u mogen ervaren. Zoals Hanneke in het begin zei, we zijn er misschien soms huiverig voor in onze emoties. Maar Heer, ik bid u specifiek ervoor. Wilt u ons raken in ons hart en niet alleen in ons intellect. Maar dat ons hart veranderd mag worden. Heer, u bent een liefdevol God. U heeft alles gedaan. En u nodigt ons uit aan uw tafel. Geprezen zij uw naam. Amen.